Ceci n'a pas une pipe. Voor een Frans kan die wel. Zijn tekst staat op een beroemd schilderij van de Belgische surrealist René Magritte. Want dat schilderij, je kent het wellicht, staat een hele grote pijp. En de tekst, dit is geen pijp. Dat geeft dus te denken. Het Luikse museum La Boverie heeft daar op dit moment een speciale expositie over. Tot 6 maart. Magritte bedoelde natuurlijk dat dat doek een schilderij is en geen pijp. Wel, op dezelfde manier wil ik u vanavond zeggen, het evangelie dat ik zojuist heb voorgelezen ging niet over vissers. De samenstellers van het lectionarium van de lezingen die we op zondag gebruiken, de samenstellers van het Missaal hebben dat ook goed begrepen en daarom hebben ze een verband gelegd tussen die tekst uit Jesaja en die scène aan het meer. Het gaat over roeping, over geroepen worden, over de vissers, over degene die leiding geven in de kerk. En dat is wel eens vaker in het evangelie het geval, als het gaat over het meer, over boten, over visvangst en vissers, dan gaat het vaak over de jonge kerk, die na de kruisiging van Jezus zich aan het vormen is. En het vertelt dan dat de netten overvol waren. Ze dreigden te scheuren. De toeloop tot de jonge kerk is enorm groot en dat veroorzaakt grote problemen. Joden, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, ze spreken allemaal een andere taal. Ze vinden allemaal heel andere dingen lekker. Ze kleden zich anders, lezen andere filosofen en vertellen aan hun kinderen andere verhalen. En ze hebben ook een uiteenlopende geschiedenis achter de rug. En ze hebben ook hun eigen oordelen en vooroordelen ten opzichte van elkaar. En u snapt dus wel dat het een enorme toer is om tussen al die mensen een beetje eenheid te stichten en om scheuringen te voorkomen. De leiders van de kerk die voelden zich vissers die mensen samenbrengen, redden uit de poel van het kwaad, want dat was in hun ogen het meer van Galilea. Het was een rest van de oerzee, de chaos waaruit de wereld geschapen was. Het was de woonplaats van de demonen. En dat was in hun opvatting wat de apostelen deden. De mensen weghalen uit dat kwaad. Ze bevrijden. Mensen waren niet langer meer slaven. Ook niet van de keizer. Mensen zijn vrijkind van God. En dat was natuurlijk een boodschap die ook weerstand opriep bij de autoriteiten. Vervolgingen breken hier en daar uit. Het stormt op het meer. Afgelopen week stond in de krant een onderzoek naar het denken van gelovigen in de katholieke kerk. En uit het onderzoek bleek, u hebt het wellicht gezien, dat er een enorme kloof bestaat tussen de opvattingen van de kerkleiders in het algemeen en de andere gelovigen. Kort komt het hierop neer, 3/4 van de katholieken vindt dat vrouwen priester moeten kunnen worden. Vindt ook dat priesters moeten kunnen trouwen. Evenveel mensen menen dat de relatie tussen vrienden, tussen vriendinnen, een kerkelijke zegen verdient. En bijna 70% wijst euthanasie niet bij voorbaat af. Iedereen van ons weet natuurlijk dat de kerk bij veel jonge mensen toch als een fossiel wordt ervaren. en dat ze daardoor weinig openstaan voor die verhalen van het evangelie. Dus er moet wel wat gebeuren. Persoonlijk was ik heel blij met die publicaties, moet ik zeggen. In de jaren 50, toen ik zo kind en tiener was, hunkerden mijn ouders naar drastische hervormingen. Ik herinner me alle gesprekken die daarover gingen aan tafel. Het was de tijd waarin het episcopaat, ouderen weten dat nog, geprobeerd hebben om te proberen de katholieken opnieuw om in die zuil te krijgen van het katholicisme. Het was dat bisschoppelijk mandement waarmee de katholieken werden op aangedrongen dat ze zich weer zouden organiseren in de katholieke krant, de katholieke omroep, de katholieke politiek. Maar ik moet u zeggen, mijn ouders vonden dat een historische vergissing. Na de Tweede Wereldoorlog was een nieuwe tijd aangebroken met meer openheid. En ik moet zeggen, mijn moeder liet zich de familie doorsnee van Annie M. G. Schmid ook niet ontzeggen. Ook weet ik dat thuis vonden ze de regels dat je, als er vlees overgebleven was op vrijdag, dat je dat zou moeten weggooien, want een koelkast hadden we niet. Dat vond mijn moeder niet kunnen, want een eten weggooien was erger zonde dan het op vrijdag opeten. En ik herinner me ook nog de gesprekken over een bevriend echtpaar dat gescheiden was. Mijn moeder praatte dat niet goed, maar ik weet wel dat ze zei, dat vond ik als kind akelig, een beetje spannend, dat ze zei dat het voor de kinderen veel beter was om niet iedere dag die ruzie en die spanningen mee te moeten maken. Ik herinner me ook dat ze het zielig vond dat die mensen niet meer te communie mochten. Het Vaticaans Concilie bij ons thuis werd dan ook zeer toegejuicht. Mijn moeder haalde opgelucht adem toen de vrijheid van geweten nog eens officieel bevestigd werd. Ze mocht twijfelen en dat gaf veel zekerheid. Na het concilie, ook dat hebben we meegemaakt, is er wereldwijd geprobeerd om zaken weer terug te schroeven. Dat is ook in ons bisdom gebeurd. Een krachtige poging daartoe. En uit die hoek hoorde ik wel eens de bewering dat al die vernieuwingen uit de 50, 60er jaren niet bij de mensen leefden, maar alleen bij de staven en de diensten van de bisdom. Maar ik moet u zeggen, dat heb ik persoonlijk heel anders beleefd. Wel, Paus Franciscus die beseft dat de katholieke kerk een beweging is over de hele wereld en dat sommige onderwerpen, zoals de rol van de vrouw, in Afrika anders beleefd wordt dan in Europa. En dan moet, vindt hij, daarom vooral beter met elkaar gepraat worden in de kerk. Hij noemt dat de kerk moet weer veel meer een synodale, een samen onderweg, samen dezelfde weg bewandelende kerk zijn. Gelovigen en mensen die leiding geven, moeten veel meer het contact met elkaar zoeken. En de paus heeft daarom afgelopen maanden aan alle geledingen in de kerk de vraag voorgelegd: hoe kan onze katholieke kerk meer synodaal worden? Hoe kan de stem van de gelovigen beter worden gehoord? Hoe kan gestimuleerd worden dat de gelovigen ook veel meer met elkaar praten over de overtuiging die ze zijn toegedaan? En veel meer bij die kerk en die boodschap betrokken worden. Dat proces zouden wij ook in onze parochie graag willen voeren. Corona beperkte mogelijkheden vooralsnog natuurlijk, maar we gaan wegen zoeken om daar toch iets aan te doen. Want in mijn ogen, Paus Franciscus doet een poging om te voorkomen dat de netten scheuren. Lieve kinderen, Nout die kwam opgewonden de kamer binnen. thuis van school. Papa, dat kan niet, hè? Luc zegt dat de vissen naar school gaan. Nee, niet echt, zei papa. Luc zal het in de war zijn. Als er veel haringen bij elkaar zwemmen in een groepje, dan noemen we dat een school. Maar ze leren niet rekenen, hoor. Waarom noemen ze dat school? Nou ja, zo'n groepje lijkt wel een beetje op een juffrouw met zo'n klasje om zich heen. Vroeger, zei papa, werd het woordje school ook gebruikt voor een grote groep mensen. Voor een leger soldaten noemden ze een school. Of een kudde schapen, net als een klasje kinderen. Gek woord, zuchtte Nout. En hij sprak het nog eens langzaam, spellend uit. School is ook gek, zei papa. School komt van het Griekse woordje scholei. En dat betekent vrije tijd. Want vroeger kon je alleen maar naar school als je niet hoefde te werken. Nou, dat begreep Nout wel. De school was ook pas leuk als de les uit was.